Als dan zult gij Aaron en zijn zonen doen naderen aan de deur van de tent der samenkomst, en gij zult hen met water wassen. Daarna zult gij de klederen nemen en Aaron de rok en de mantel des efods en de efod en de borstlap aandoen, en gij zult hem omgorden met de kunstelijke riem des efods. En gij zult de hoed op zijn hoofd zetten, de kroon der heiligheid zult gij aan de hoed zetten. En gij zult de zalfolie nemen en op zijn hoofd gieten, alzo zult gij hem salven. Daarna zult gij zijn zonen doen naderen en zult hen de rokken doen aantrekken. En gij zult hen met de gordel omgorden, namelijk Aaron en zijn zonen, en gij zult hen de mutsen opbinden, opdat zij het priesterambt hebben tot een eeuwige inzetting. Voorts zult gij de hand van Aaron vullen en de hand van zijn zonen. En gij zult de far daarbij nabij brengen voor de tent der samenkomst, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van de far leggen. En gij zult de far slachten voor het aangezicht des Heren, voor de deur van de tent der samenkomst. Daarna zult gij van het bloed van de far nemen en met uw vinger op de hoornen des altaars doen. En al het bloed zult gij uitgieten aan de bodem van het altaar. En gij zult ook al het vet nemen, het welk het ingewand bedekt, en het net over de lever en de beide nieren, en het vet dat aan dezelfde is. En gij zult ze aansteken op het altaar. Maar het vlees van de var en zijn vel en zijn drek zult gij met vuur verbranden buiten het leger. Het is een zondoffer. Daarna zult gij de ene ram nemen en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van de ram leggen. En gij zult de ram slachten en gij zult zijn bloed nemen en rondom op het altaar sprengen. En de ram zult gij in zijn delen delen en gij zult zijn ingewand en zijn schenkels wassen en op zijn delen en op zijn hoofd leggen. Alzo zult gij de gehele ram aansteken op het altaar. Het is een brandoffer de Heere, tot een lieflijke reuk. Het is een vuuroffer de Heere. Daarna zult gij de andere ram nemen, en Aaron en zijn zonen zullen hun handen op het hoofd van de ram leggen. En gij zult de ram slachten en van zijn bloed nemen, en het doen op het rechteroorlapje van Aaron en op het rechteroorlapje van zijn zonen, desgelijks op de duim hunner rechterhand en op de grote teen huns rechtervoets. En dat bloed zult gij op het altaar sprengen, rondom heen.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het volgende hoofdstuk, Exodus 30, en daarvan vers 17 tot en met 21. Exodus 30, vers 17 tot en met 21. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet om te wassen. En gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen, dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en hun voeten. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het altaar naderen om te dienen, dat zij het vuuroffer den Heere aansteken, zij zullen dan hun handen en hun voeten wassen, opdat zij niet sterven. En dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, hem en zijn zaad bij hun geslachten. Tot zover. U zult de foto misschien ook wel hebben gezien, gemeente, in de krant. Een foto waar je blik door gevangen wordt en waar je zo eens wat langer naar kijkt. De voorwerpen die vanuit het vliegtuig dat neergestort is op de aarde zijn terechtgekomen en die daar zomaar wijd verspreid over de grond lagen. Wat geld hier en daar, wat bankbiljetten, een boekje voor de kinderen, nog wat andere alledaagse voorwerpen, de dingen die u en die ik misschien wel in onze tas zou stoppen of in onze koffer zou stoppen wanneer we op reis zouden gaan. Maar niet meer nodig, voor de eigenaars, omdat ze een andere reis hebben gemaakt. En dan kan het geweldig op je afkomen als je dat ziet. Hoe staat het er nu met mij voor? Hoe reis ik naar de eeuwigheid? Want wij kunnen onze koffers pakken. En wij kunnen druk zijn met de dingen van dit tijdelijke leven. En tot op zekere hoogte is dat echt niet verkeerd. We hebben ook een roeping in dit aardse leven. Maar we zullen toch nooit voorbij moeten gaan aan die belangrijkste vraag. Waar is de reis heen? En als het nu in ons leven was gebeurd, zomaar, van het ene op het andere ogenblik, de levensdraad doorgesneden. Zomaar van het ene op het andere moment in de eeuwigheid. Waar zouden we zijn geweest? Jonge mensen, ouderen, is het wel met u? Dat is de vraag die ik moet stellen vanmorgen vanuit het woord aan u en aan jou en aan mezelf. Is het wel met u? Dat is de vraag die God stelt vanuit zijn woord aan een ieder van ons. En wel, werkelijk goed is het alleen wanneer wij als een onreine en vuile en in onszelf verloren zondaar zijn gebracht bij het koperen wasvat, bij de Heer Jezus Christus, om in dat water van het wasvat gereinigd te worden. Wel is het alleen wanneer wij na die eerste genade ook dat leven kennen waarin we dagelijks de toevlucht zoeken te nemen tot dit koperen wasvat dat gegeven is tot een voortdurende reiniging. Het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En zo willen we vanmorgen voor de derde keer nadenken over de tabernakel om nu stil te staan bij het koperen wasvat. Dat schrijven we ook boven de preek van vanmorgen. En dan letten we op drie dingen. Allereerst, waarvan het wasvat gemaakt is. Vers 17 en 18. Gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet. In de tweede plaats, voor wie het wasvat bestemd is. Vers 19. Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en hun voeten. En tenslotte, waarvoor het wasvat bedoeld is, vers 20 en vers 21. Dus drie vragen bij het koperen wasvat. Allereerst waarvan het gemaakt is, vervolgens voor wie het bestemd is, en tenslotte waarvoor het bedoeld is. Mozes is 40 dagen op de berg geweest. 40 dagen lang heeft de Heer hem duidelijk gemaakt hoe de tabernakel eruit zou moeten zien. En verschillende uitleggers denken dat dat zo gegaan is dat de Heer niet achter elkaar alles heeft gezegd als het gaat om het bouwplan voor de tabernakel. Maar dat de Heer telkens een gedeelte heeft bekendgemaakt aan Mozes. En dat er vervolgens weer wat tijd is gepasseerd waarin datgene wat Mozes te horen kreeg als het ware kon bezinken. En daarna werd dan weer iets nieuws gezegd. En zo lezen we dan in onze tekst ook. En de Heere sprak tot Mozes. Na al datgene wat Mozes al te horen gekregen had. De Heere sprak tot Mozes zeggende, gij zult ook een koperen wasvat maken met zijn koperen voet om te wassen. En gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar. En gij zult water daarin doen. Wat valt er op als we deze woorden lezen? Een van de dingen die opvallen is dat heel veel bijzonderheden over het uiterlijk van het wasvat niet aan de orde komen. Als we lezen over andere voorwerpen in de tabernakel, vindt u soms heel uitvoerig de vorm beschreven. De afmetingen aangegeven door de Heere. Zo lang. Dat lezen we bij het koperen wasvat niet. We lezen er eigenlijk maar iets van. In het Hebreeuws is het woord volwas wat afgeleid van het woord dat rond betekent. En daarom kunnen we wel aannemen dat het wasvat een ronde vorm heeft gehad. En verschillende Joodse rabbijnen denken ook dat het wasvat er zo heeft uitgezien dat in die ronde waskom eigenlijk aan de zijkant een soort kranen zaten die open en dichtgedraaid konden worden. Dat kon men in die tijd ook al wel maken. Zodat er uit dat wasvat water getapt kon worden. Helemaal zeker is dat niet. Maar eigenlijk is er in de beschrijving die we hier voor ons hebben maar één ding echt duidelijk als het gaat om hoe het was wat eruit gezien heeft. En dat is dat het gemaakt moest worden van koper. Dat geldt voor het wasvat, de ronde waskom. En dat geldt ook voor de voet waarop die kom rustte. Van koper. En dat is onze eerste gedachte waarvan het wasvat gemaakt is. De Bijbel vertelt ons nog wel iets meer over hoe dat precies gegaan is. Wanneer u met mij verder bladert naar Exodus 38, dan leest u daar in het 8e vers hoe dat precies gebeurd is. In Exodus 38 vinden we Bezaliel aan het werk. Dat was een van de werkmeesters die de tabernakel hebben gemaakt in opdracht van de Heere en vervolgens ook in opdracht van Mozes. En dan lezen we in vers 8... Hij maakte ook het koperen wasvat met zijn koperen voet. En dan komt het. Van de spiegels van de te hoop komende vrouwen die te hoop kwamen voor de deur van de tent der samenkomst. We proberen het ons voor te stellen. Deel van de tabernakel is al gereed. Is al gemaakt. De omheining, zo stellen we ons voor, is al opgericht. De poort, de deur van de tent der samenkomst is er al. Maar dan moet daar vervolgens ook een koper wasvat worden gemaakt, zoals de Heere daar zelf opdracht voor had gegeven. En dan zien we hoe vanuit de tenten van het volk Israël allerlei vrouwen komen met in hun handen koperen handspiegels. Hoe kwamen ze aan die koperen handspiegels? Die hadden ze gekregen van de Egyptische vrouwen uit Egypte. We lezen al wat hoofdstukken eerder dat wanneer het volk uit Egypte moest gaan, zij van hun Egyptische buren allerlei kostbaarheden moesten opeisen. Dat was in opdracht van de Heere. De Heere zegt zelfs dat het volk Israël het volk van Egypte moest beroven. Dat mag gewoonlijk natuurlijk niet. Maar nu de Heere daar als de grote eigenaar van al het zilver en al het goud zelf de opdracht voor had gegeven, mocht het wel. En bovendien, het goud en het zilver en het koper en alle andere kostbaarheden, het was ook een eerlijk loon voor alle slavenarbeid die Israël had verricht in Egypte. En, wat er nog bij komt, de Egyptenaren ze gaven hun schatten vrijwillig aan de Israëlieten. Toen die weggingen uit Egypteland. Want ze wilden van die plagen af zijn. En dan zijn er onder al die kostbaarheden die de Israëlieten van de Egyptenaars ontvangen, ook koperen handspiegels. Gemaakt van gepolijst koper. Dat was een hele schat in de hand van een Israëlitische vrouw. Zo'n prachtige handspiegel. Een spiegel. Die we nuttig kunnen gebruiken, ook vandaag. Want wanneer wij de spiegel gebruiken om er netjes en verzorgd uit te zien, dan is dat op zich een goede zaak. Nergens in heel Gods woord leest u een pleidooi voor slordigheid of voor slonzigheid. Het is niet verkeerd om de spiegel te gebruiken, maar, gemeente, wat denkt u, zal er voor die spiegel ook niet veel gezondigd zijn? Zoals er vandaag de dag voor de spiegel ook gezondigd kan worden. Wanneer mensen vandaag de dag helemaal opgaan in hun uiterlijk. En in het uiteindelijk vergankelijke van aardse schoonheid. Zo kunnen mensen ook voor de spiegel staan, trots en opgaande in allerlei ijdelheid. Helemaal opgaand in de verzorging en in het mooi maken tussen aanhalingstekens van het lichaam. Sterker nog, mensen kunnen erin opgaan om dat lichaam op allerlei manieren toe te takelen. En als het ware verbeteringen aan te brengen op het werk van Gods scheppende handen. Daar moeten wij, gemeente, nooit aan meedoen. Dat kan ook niet in het licht van de Bijbel. Ons lichaam verzorgen, dat is een goede zaak. Maar ons lichaam gaan toetakelen op allerlei manieren en allerlei veranderingen laten aanbrengen. Tatoeages laten aanbrengen. Het uiterlijk helemaal gaan veranderen in andere kleuren enzovoorts. Het woord van de Heer is er heel duidelijk over. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. En zo kan er gezondigd worden. Het is allemaal ook zo ontzettend ijdel. En zo heel erg vergankelijk. Ik kom in de Bijbel Izebel tegen. Dat is die vrouw die in de laatste ogenblikken van haar leven nog in de spiegel stond te kijken. En er staat in de Bijbel dat ze haar gezicht blankette. We zouden vandaag zeggen, ze maakte zich op. En dat was het laatste. En toen heeft ze nog een blik geworpen in de spiegel. En toen zag ze, en dat is heel aangrijpend, gemeente. Toen zag ze geen verloren mens die nog maar één stap weg was van de eeuwige verlorenheid. Maar toen zag ze iemand die in eigen oog mooi en schoon was. En zo stond ze daar voor het raam. En zo werd ze het raam uitgegooid. En dan staat er in de Bijbel dat er aan het einde van de dag, van dat lichaam dat ze diezelfde dag nog had opgeverfd en opgesierd, alleen nog maar een bekken en de handpalmen en nog een enkel ander lichaamsdeel terug te vinden was. En al het andere was al door de dieren gegeten. Waarom schrijft de Bijbel dat? U zegt misschien, dat vind ik een akelig iets, dominee, dat u dat vanmorgen zegt. De Bijbel zegt het. Weet u waarom? Om ons op het allerindringendst duidelijk te maken dat de echte schoonheid en het blijvende geluk niet te vinden is in wat aardse, in wat lichamelijke schoonheid. Laten we daar toch niet in opgaan. En laten we daar tegenover zien deze vrouwen die we vanmorgen in Exodus 38 vers 8 tegenkomen bij het maken van het koperen wasvat. Die vrouwen met in hun hand een koperen spiegel, maar ze hebben geleerd dat de echte schoonheid niet te vinden is in een blik in de spiegels van Egypte. Maar dat de echte schoonheid te vinden is, hoe zingt Psalm 27 dat? Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is een schoonheid die niet vergaat. Dat is een schoonheid die blijft. Dat is de schoonheid van het bloed van Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Dat is de schoonheid van de eigenschappen, de deugden van God. En als die vrouwen daar nu komen bij de poort van de tabernakel met hun spiegels, en ze geven al die koperen spiegels, zodat ze omgesmolten worden, en dat daarvan het koperen wasvat gemaakt kan worden, dan liggen daar allerlei lessen in. En ik kan ze vanmorgen maar aanstippen. Dan ligt er allereerst een vraag in voor de vrouwen en de meisjes onder ons. Ook wel voor de mannen en de jongens, maar heel bijzonder voor de vrouwen. Omdat het juist in de tekst daarover gaat. Dan komt de vraag, waar ziet u de ware schoonheid in? Waar leeft u voor? Voor een blik in de koperen spiegels van Egypte. Zo vergankelijk en zo ijdel. Of hebt u iets mogen zien, al is het op een afstand, al is het als het ware van buiten vandaan. Maar op de schone dienst van de Heere hebt u daar iets van schoonheid in gezien. En zegt u het, och mocht ik in die heilige gebouwen zijn schone dienst aanschouwen. Want daar ligt het leven. Daar ligt de toekomst. We kunnen ons zo druk maken om van alles en nog wat. Maar het is allemaal zo vergankelijk, zo ijdel. Nog een andere toepassing als het gaat over dat maken van dat koperen wasvat. En dat is dat deze vrouwen niet mochten dienen in de tabernakel als priesters. Dat is heel duidelijk. Dat waren alleen de mannen. En dat op zich lijkt me ook al een heel duidelijke aanwijzing voor het feit dat alleen de mannen hebben te dienen in de ambten. Het is ook belangrijk om dat tegen elkaar te zeggen vandaag. In een tijd waarin we ook zien dat er steeds weer en steeds meer aandacht wordt gevraagd voor de vrouw in het ambt. De lijn van het Oude en van het Nieuwe Testament is, alleen de mannen mochten dienen in de bijzondere ambten. Maar betekent dat nu dat de vrouw helemaal geen betrekking zou hebben op de dienst van de Heere? Dat niet. Deze vrouwen, en er zullen ongetwijfeld ook meelopers zijn geweest, maar daar wil ik vanmorgen de aandacht niet te veel op vestigen. Er zullen onder deze vrouwen ook vrouwen zijn geweest die de dienst van de Heere door genade zo hadden lief gekregen, dat hun hart helemaal naar die dienst uitging. En dat ze ook van hun kostbaarheden wilden geven. En dat ze de Heere wilden dienen met datgene wat hun schatten waren. En dat ze die schatten hier aan de poort van de tabernakel brengen. En dat ze het eigenlijk zeggen, Heere, neem mijn zilver en mijn goud, dat ik daarvan niets behoud. Neemt u het alles in uw dienst. Zijn er vanmorgen vrouwen, meisjes in de kerk, die zo een hartelijke betrokkenheid hebben op de dienst van de Heere, en van wie het hart naar zijn dienst uitgaat, dat u op de plaats waar de Heere u stelt ook de Heere zoekt te dienen en zoekt bij te dragen aan de dienst van de Heere, in praktische zin, ook gevend van uw schatten voor de dienst van de Heere. En de Heere dienend in uw gebeden. De kanttekenaren wijzen naar Anna, die dagelijks in de tempel was en de Heere daar diende. En we zouden ook nog kunnen wijzen naar haar oudtestamentische voorgangster, Hanna, die met de nood van haar leven in het heiligdom van Silo kwam en neerknielde en bad in de tabernakel. Kennen we betrokkenheid? Wie zijn er onder ons die bidden, ook dagelijks bidden, voor de dienst van de Heere? En voor de prediking van zijn woord en voor de ambtelijke dienst, voor de bezoeken van de ouderlingen en voor het werk van de diakenen. Bezaliel maakte van deze koperen handspiegels het koperen wasvat. En dan lezen we in onze tekst dat dat wasvat geplaatst moet worden tussen de tent der samenkomst. Dat is het heilige en het heilige der heiligen. En tussen het altaar. Dat is het brandofferaltaar. En daarin moet water gedaan worden. We komen bij onze tweede gedachte. Voor wie het wasvat bestemd is. Dat lezen we in vers 19. Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en hun voeten. Het is belangrijk om ook daar vanmorgen op te letten, gemeente, want wij kunnen de betekenis en ook de prediking van het wasvat niet goed verstaan wanneer we niet van tevoren bedenken voor wie dat wasvat bedoeld was, voor wie dat wasvat bestemd was. Dat is bestemd voor Aaron en zijn zonen. En u weet waarschijnlijk wel, dat is dus de hoge priester en de priesters. Aanvankelijk waren Aaron en zijn zonen gewoon leden van het volk van Israël. En dat zijn ze in zekere zin ook nog wel gebleven. Maar we hebben gelezen in het vorige hoofdstuk, in onze schriftlezing van vanmorgen, dat er een moment gekomen is waarop Aaron en zijn zonen tot priesters zijn gemaakt. Hoe is dat gebeurd? We hebben het gelezen. Ik vat het voor u samen in drie dingen. Er zou veel over te zeggen zijn, maar we proberen de hoofdlijn maar in het oog te houden. Hoe zijn Aaron en zijn zonen tot priesters gemaakt? Allereerst door wassing. Aaron en zijn zonen, ze moeten komen. En dan moeten, en dat zal zich wel achter een scherm voltrokken hebben, dan moeten hun vuile kleren uit. En dan staan ze daar, naakt, zonder enige bedekking, voor het aangezicht van God. En weet u hoe ze daar dan staan? Vuil en onrein. Ja, want ze moeten vervolgens gewassen worden, zegt Exodus 29. Ze moeten bij het koperen wasvat helemaal gewassen worden, gereinigd worden van al hun vuilheid. En dat is de eerste manier waarop Aaron en zijn zonen tot priesters gemaakt worden. Door wassing. Maar dat is niet alles. Want als ze vervolgens ook een nieuw priesterlijk kleed hebben aangekregen, dan worden ze in de tweede plaats ook gezalfd. Met de heilige zalfolie. Ze worden ook priesters door zalving. En die zalving is het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest die Aaron en zijn zonen apart gezet heeft van alle anderen van het volk van Israël. En die gezegd heeft, ik zet u apart om priester te zijn en om mij bijzonder te dienen. En ik geef u ook de bekwaamheid om priester te kunnen zijn. Door zalving. En dan het derde. Aaron en zijn zonen worden ook priester door het offer. En daar hebben we ook uitvoerig over gelezen in Exodus 29. Het staat er met heel veel nadruk en we hebben dat al heel vaak gehoord. Maar dat ook Aaron en zijn zonen hier met hun beide handen moeten steunen op de kop van het offerdier. En dat er drie dieren geslacht moeten worden in hun plaats. En dat geeft aan dat Aaron en zijn zonen zondige mensen zijn. Die hun zonde voor het aangezicht van de Heer oprecht moesten belijden. En van wie de zonde ook overgenomen moest worden door Christus. Naar wie al die offerdieren verwezen. En als dat dan gebeurd is. Als dan drie offerdieren geslacht zijn. Dan gebeurt er met het bloed van dat laatste offerdier nog iets bijzonders. Als het laatste stukje van de schriftlezing van vanmorgen. Dan wordt dat bloed genomen en dan wordt er van dat bloed iets aangebracht aan het rechteroor van Aaron en de andere priesters. En aan de rechterduim en aan de rechtergrote teen. En op die manier worden de priesters toegewijd aan de dienst van de Heer. Hun oor moet helemaal afgestemd zijn op het woord van God. En hun handel, datgene wat ze met hun handen doen, moet helemaal gericht zijn op de dienst van God. En geheiligd worden door het bloed van Christus. En hun wandel, datgene wat ze met hun voeten doen, denkt u aan dat bloed op de grote teen. Hun wandel moet helemaal georiënteerd zijn op de dienst van de Heer. Dat is wat er gebeurt. Zo worden Aaron en zijn zonen tot priester gemaakt. Door wassing, door zalving en door het offer. En nu komt de vraag vanmorgen tot ons, als het midden van onze tekst spreekt over het feit dat het wasvat bestemd is voor Aaron en voor zijn zonen, voor de priesters. Bent u een priester? Ben jij een priester? Bent u een priester? Vraagt er iemand. Wat is dat voor een vreemde vraag? U moet weten, gemeente, dat heel het woord van God door een waar christen altijd getekend wordt in het beeld van een priester. Van iemand wiens leven door Gods genade helemaal gericht is geworden op de dienst van de Allerhoogste God. Een waar christen is een priester of hij is geen waar christen. Zo scherp ligt het. Als u in het laatste Bijbelboek leest hoe Johannes in Openbaring zijn brief, want dat is het eigenlijk, een grote brief, begint te schrijven, dan begint hij met een groet aan de zeven gemeenten van Klein-Azië. En dan zegt hij over de Heer Jezus Christus, die ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en tot priesters voor God en zijn Vader. Christus die ons gemaakt heeft tot priesters. En als u dan een paar hoofdstukken verderop in Openbaring 5 leest, hoe de kerk, de triomferende kerk in de hemel zingt tot eer van Christus. Weet u wat ze dan zingen? Dan zingen ze: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Begrijpt u dat? In de hemel zullen alleen mensen zijn die hier op aarde eerst tot priester zijn gemaakt. Wanneer u in de hemel wilt komen, wanneer u misschien wel denkt in de hemel te komen, dan zegt het woord u vanmorgen: u zult er alleen kunnen komen wanneer u in dit leven tot priester bent gemaakt. Staat er niet voor niets zo. Twee keer in Openbaring. Tot priester gemaakt. Dat betekent, we worden niet als priester geboren. We worden niet geboren als een mens die God werkelijk dient. Al hebben we misschien wel een hele hoop godsdienst. Maar een echte priester, dat kunnen we alleen zijn wanneer we door genade gemaakt worden. Hoe, vraagt iemand? Hoe gebeurt dat? Dat is een geweldig belangrijke vraag. Want dat is een vraag die gaat eigenlijk over leven en over dood. Het is een vraag die dringt in het licht van de eeuwigheid, in het licht van onze eeuwige bestemming. Hoe zal ik een priester worden en hoe word ik tot een priester gemaakt? Het is ook een zaak waarop u zichzelf moet onderzoeken als u zegt dat u genade hebt in uw leven. Ben ik tot priester gemaakt? Hoe doet de Heere dat? Leg daar voor uzelf, ook vanavond misschien wel en de komende dagen als we ze krijgen van de Heere, leg daar in alle rust is onze schriftlezing naast. Hoe maakt de Heere mensen tot priesters? Door ze te ontdoen van hun eigen vuile kleren, zodat ze naakt en zonder bedekking voor God komen te staan. En zodat ze niets meer hebben om achter te schuilen. En zodat ze daar staan als onreine zondaren. Zo heeft de Heere Aaron en zijn zonen laten naderen tot het koperen wasvat. En zo brengt de Heere vandaag nog mensen tot het koperen wasvat Christus. Dat zijn geen mensen bij wie de kleren geestelijk gesproken aan mogen blijven. Mensen die zichzelf nog wel wat kunnen bedekken. Maar dat zijn mensen bij wie alles uit moet. Totdat ze naakt en zonder bedekking voor God komen te staan en alleen hun eigen vuile onreinheid overhouden. En geen verontschuldiging meer en geen excuus meer en geen schild meer, geen vijgenbladeren meer van eigen gerechtigheid. Adam, waar zijt gij? Dat. Zo gaat de Heere werken wanneer hij een mens tot priester gaat maken. Dan stelt hij hem voor zijn heilige aangezicht. Want daar moesten Aaron en zijn zonen ook komen te staan. Voor God. Dat was niet voor Mozes. Dat was niet voor wat aardse voorwerpen van een tabernakel, maar de diepe betekenis daarvan. En als Aaron en zijn zonen het echt beseft hebben, dan hebben ze dat ook iets van gekend. De diepe betekenis, ze staan daar voor God. Zonder enige bedekking. Onrein, vuil. Geen bestaan voor de Heer. En daar wil de Heer een mens allereerst brengen. Op die plaats waar je geen bedekking meer voor hem hebt. Waar je alleen maar vuiler en verlorener voor hem wordt. Om zo, als een mens die geen verontschuldigingen meer overhoudt, maar die voor de Heere buigen moet en die het van de Heere verliezen moet, door hem gewassen te worden. In het bloed van Christus. Door het ware geloof de toevlucht nemen tot dat bloed. Door wassing. En dan laat die geschiedenis van Exodus 29 ons ook nog een andere kant daarvan zien. Hoe zal dat zijn? Dat zal alleen zijn door salving. Beeld van het werk van de Heilige Geest. Hoe zult u een priester kunnen worden? Nooit van uzelf. Hoe wordt u tot priester gemaakt? Alleen daar waar de Heilige Geest het woord dat u gaat ontdekken en gaat ontgronden en dat u ontdoet van al uw eigen bedekking. Daar waar de Heilige Geest dat woord in zijn hand neemt en dat woord kracht verleent. Daar waar de Heilige Geest u tot een vuile en een verloren zondaar maakt. Daar bij het koperen wasvat. En daar waar de Heilige Geest u wast in het bloed van Christus. Door zalving. En tenslotte ook door een offer. En dat laat nog een andere kant zien van hoe een mens alleen maar zalig kan worden. Door een offer. En dat ging niet buiten Aaron en zijn zonen om. Daar ligt ook een les in voor vandaag. Daar ligt een les in voor ons allemaal. Als wij altijd zo geneigd zijn, arg listig is ons hart, om ons te troosten met een offer in het algemeen. Hoeveel mensen, gemeente, zouden er, en ik zeg het vanmorgen bevend, hoeveel mensen zouden er verloren gaan, voor eeuwig verloren gaan, die maar wat in het algemeen praten over Jezus heeft het toch voldaan. En er is toch een offer gebracht. En we moeten het toch geloven, gelooft u? Jazeker, ik geloof dat het woord waar is. En ik ga toch netjes naar de kerk. En ik bid, dus ik geloof. Gemeente, hoeveel mensen zullen er op deze manier verloren gaan? Want het offer moet een persoonlijke zaak worden. In uw leven. En in jouw leven, in mijn leven. Het moet heel persoonlijk worden. Dat zien we bij Aaron en zijn zonen ook als ze priester gemaakt worden. Ze moeten daar komen bij dat offerdier en bij het altaar. En dan staat er, ze moeten heel persoonlijk met hun handen steunen op het dier. En hun zonde in oprechtheid voor de Heere belijden. En ze moeten ook heel persoonlijk zien hoe dat dier als een eenwijzing naar Christus hun zonde op zich neemt. Overneemt en wegdraagt. En ze moeten heel persoonlijk zien hoe dat dier voor hen de dood ingaat. Begrijpen we, gemeente, begrijpen we hoe het nodig is dat we heel persoonlijk bij het offer van Christus gebracht moeten worden. Dat heel persoonlijk de grond onder onze voeten vandaan geslagen moet worden, zodat we alleen nog maar gaan steunen op Christus. Want als dat eerste niet gebeurt, zullen we het ook niet doen. Nooit doen. Een mens steunt niet op Christus vanuit zichzelf. Een mens hoort wel graag een preek over de Heer Jezus. Mooi, waardevol. Maar een mens steunt vanuit zichzelf niet op Christus. Dat zegt het woord ook heel duidelijk. Ik verzet me vanuit mezelf tegen zalig worden door Christus. En ik zou mezelf nooit gewonnen geven dan alleen wanneer de Heere geestelijk gezien alle grond onder mijn voeten wegslaat. En ik verloren ga in eigen beleving om dan als een verloren mens te steunen op Christus alleen. Hoe bent u een priester geworden? Bent u een priester? Want alleen een mens die priester gemaakt is, door wassing, door zalving, door het offer, heel persoonlijk, alleen zij zullen in de hemelse heerlijkheid dat lied aanheffen. Gij hebt ons gemaakt tot priesters voor God. En als je nou vanmorgen nog zeggen moet, dat mis ik, dat heb ik niet, dat ken ik niet, o, zou u de Heere dan niet vragen of hij dat werk wil doen? Heere, maak mij toch van een afgodendienaar en van een dienaar van de zonde en van de duivel en van de wereld. En boven alles van die grote afgod van mijn eigen ik. Maakt u me door uw genade tot een priester. Maar verzet u dan toch ook niet wanneer de Heere, net zoals bij Aaron en zijn zonen, begint om u al uw klederen geestelijk gezien uit te trekken. En om u zonder bedekking voor zijn aangezicht te dagen. En om u te bepalen bij uw eigen onreinheid. Voor wie het was wat bestemd was, dat was onze tweede gedachte. En dan onze laatste gedachte, waarvoor het was wat bedoeld is. Vers 20 en vers 21. Wanneer zij in de tent der samenkomst zullen gaan, zo zullen zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer ze tot het altaar naderen om te dienen, dat ze het vuuroffer voor de Heere aansteken, ze zullen dan hun handen en hun voeten wassen, opdat ze niet sterven. Aaron en zijn zonen tot priester gemaakt. Ontzaggelijke genade, als we de lijnen doortrekken, een grote genade van de Heere. Gewassen bij het koperen wasvat. En wie gewassen is, zegt de Heer Jezus, die is geheel rein. Maar dan zijn ze gewassen, en dat geldt voor al Gods kinderen vanmorgen, dan zijn ze gewassen met maar één bedoeling. En dat is om de Heere te gaan dienen. Want als je nou vraagt wat een priester deed, dan kon je dat in één zin zeggen. Een priester moest God dienen. En dan ziet u daar Aaron en zijn zonen staan in de tabernakel. Die tabernakel, die was opgeslagen in het zand van de woestijn. En Aaron had in de opdracht van de Heere, net zoals zijn zonen, zijn sandalen uit moeten doen. Want de grond waarop hij stond was heilige grond. En dan moet u eens kijken naar Aaron en zijn zonen. Ze zijn wel gewassen. Ze zijn wel gezalfd. Ze hebben wel gesteund op het offer. Maar moeten ze zo de Heere dienen? Kijk eens naar hun voeten. Onder het vuile stof. Kijk eens naar hun handen. Helemaal onrein. Moeten ze zo de heilige God dienen? Dat kan niet. Dan zullen ze sterven. En dat is een lijn die we ook nog een ogenblik trekken bij dat koperen wasvat. Als de Heere een mens, als een verloren zondaar, meer niet, als een verloren zondaar in zichzelf wast bij het koperen wasvat, op grond van het werk van Christus en door de toepassende werking van de Heilige Geest, o, dan kan het in het hart leven. Heere, nu zal ik u dienen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal de priesterdienst vervullen, Heere. Misschien, kind van God, hebt u het wel gedacht of gezegd. Nu zal ik altijd vluchten voor de zonde. Nu zal ik nooit meer een zonde doen. En toen kwam de dag dat u bepaald werd bij uw handen. En daar kleefde het stof en de onreinheid aan. Toen kwam de dag dat u bepaald werd bij uw voeten. Onrein, dieper nog. Toen kwam de dag dat u opnieuw een oog kreeg om naar binnen te slaan. En toen zag u wat de psalmdichter zegt. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Onrein. Ongeschikt om God te dienen. Als een kind van God dat na ontvangen genade ontdekt in zijn leven. En hij is op zijn plaats, dan schrijnt er in het hart een diep verdriet. O God, apart gezet voor uw dienst, bestemd om u te dienen. En ik kan nog geen gedachte denken tot eer van u. En ik kan nog geen woord spreken tot eer van uw naam. En ik kan nog geen stap zetten of mijn voeten worden vuil. Vanwege die vuile bron van al mijn wanbedrijven. En dan kan een mens ook moedeloos worden. En daar kan de duivel ook op afkomen. Kijk eens. Kijk eens wat er nog leeft en wat er opborrelt uit je hart. Dat kan met genade nooit samengaan. U hebt geen heil bij God. U zult nog één van deze dagen omkomen. U zult de dood nog sterven. Dat is de stem van de vorst der duisternis die de onreinheid in het leven van een kind van God aanwijst en die het zegt, o ga maar weg. En weet u, als een kind van God als een eigen moedeloze en zondige hart navolgt, weet u wat hij dan doet? Dan gaat hij zo door het poortje van de tabernakel de woestijn in. En dan verwijdert hij zich alleen maar verder bij God vandaan. En u zegt de Heere in onze tekst. En ik hoop dat vanmorgen ook mensen mogen meepreken. En in het wonder terecht mogen komen. Wanneer zij in de tender samenkomst zullen gaan. Zullen zij zich met water wassen. Opdat ze niet sterven. Dat is wat God zegt. Dat is dat koperen wasvat. Wat de Heer heeft opgericht in de tabernakel. Opdat de priesters dagelijks tot dat wasvat zouden gaan om daar steeds opnieuw hun vuile handen en voeten te reinigen, zodat ze de Heere toch kunnen dienen. En dan begrijpt u wel, dan wijst dat wasvat heen naar de Heer Jezus Christus, die niet alleen gegeven is tot rechtvaardigmaking, tot die eerste, tot die beslissende wassing, waardoor een mens rein is voor God. Maar dan is de Heer Jezus ook gegeven tot heiligmaking, opdat zijn kinderen dagelijks met hun onreinheid tot dat koperen wasvat zouden gaan en dagelijks de reiniging in hem zouden vinden, dagelijks verootmoedigd zouden worden. En dat is de dringende oproep die komt tot alle die genade kennen. Dat u toch dagelijks de toevlucht zou nemen tot dat grote koperen wasvat, de Heer Jezus Christus. Dat betekent dat u met uw zonde, met uw dagelijkse onreinheid tot hem zou gaan. Dat betekent dat u zich ook voor hem zoekt te verootmoedigen en dat u blikt in de spiegel. Want het wasvat was gemaakt van gepolijste spiegels en het vormde als het ware zelf ook één grote spiegel. Zodat u uw eigen onreinheid des te meer ziet. En steeds dieper ziet. En als een mens daar iets van ziet, dan wordt het een steeds groter wonder dat de Heere nu voor zulke mensen niet alleen een brandofferaltaar heeft gegeven, maar ook een koperen wasvat. Opdat ik me dagelijks mag reinigen en mag wassen in dat wasvat Christus. O, dat u dan dagelijks de reiniging bij hem zou zoeken. Dagelijks meer verootmoedigd zou worden. Gemeente, ik zeg dat niet om u vanmorgen aan het werk te zetten. Maar dat is niet iets wat je in een minuut doet. Hè? Dat is toch niet iets wat je in een minuut doet. Dat is niet iets wat je doet met het gebedje. Heere, vergeef me al mijn zonden van deze dag. De toevlucht nemen tot het bloed. Dat is stilstaan voor het aangezicht van de Heilige God bij mijn schuld en bij de vraag wie ik geweest ben. Dat is zoeken om verootmoedigd te worden door Gods hand. En dat is ook worstelen om weer een oog te krijgen. Een geloofsoog op de Heer Jezus Christus. Dat is, als het goed is, een levende zaak. En als een kind van God daar iets van heeft mogen proeven, dan zal die toch de volgende dag weer naar dat wasvat begeren te gaan. Al kan die zichzelf te dan vaak niet brengen. Heere, och werd ik ook daarheen weer geleid. En u die nog voor eigen rekening leeft, u die nog in uw eigen onreinheid voortleeft, het koperen wasvat en het water predikt u nog, dat er in Christus een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zoek door die fontein gewassen te worden. Amen.